Het zou best wel vervelend zijn als je bijvoorbeeld een predictive maintenance case hebt, waarbij je perfect een maand van tevoren kan voorspellen of een apparaat stuk gaat. Maar het zo is dat er maar één keer per maand een monteur langs gaat om dat USB-stickje met data van het machinetje binnen te halen. Waardoor je precies op de dag dat hij stuk gaat kan vertellen van, oh ja, hij is stuk.
Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Hallo, hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dataloog. Seizoen 2, aflevering 15. En ik zit hier virtueel samen met Jurjen. Hallo Jurjen. En als gasten hebben wij vandaag Matthijs Bruins en Vincent Warmerdam. En zij zijn de makers van de package Scikit Lego. Dag heren.
Hi, goeiedag.
Hi.
Hallo. Willen jullie jezelf even voorstellen? Wie zijn jullie?
Hi, mijn naam is Vincent Warmerdam. Ik ben een research advocate bij Raza. Dat is een chatbotbedrijf. Nou ja, ik ben Matthijs met PyData een keer tegengekomen. Later bleek dat we toch echt wel vergelijkbare ideeën hadden. Dus een jaar geleden zijn we met een open source project gestart en dat lijkt nu populair te zijn.
Goed. En Matthijs?
Ja, ik ben Matthijs. Ik ben een data science trainer bij Accelerated. Bedrijf in Amsterdam. En inderdaad, wat Vincent zei, we hebben een tijdje samengewerkt en gedurende ons werk bedacht, hey, laten we hier eens een open source pakket van maken. En dat is Scikit Lego geworden.
Precies, want jullie zijn makers van de package Scikit Lego. En dat is een package op Scikit Learn.
Ja.
Nou, vertel eens, hoe is Scikit Lego ontstaan? Wat is het precies?
Ja, goede vraag. Vincent en ik gaven allebei, het pakket is ongeveer, denk ik, een jaar geleden begonnen. Toen kwamen de eerste ideeën op en bedachten we van, hey, hier kunnen we wat mee. En op dat moment gaven we allebei veel trainingen.
Werkten jullie toen bij hetzelfde bedrijf? Of hoe kenden jullie elkaar?
Hetzelfde moederbedrijf.
Ja, maar uiteindelijk is het wel iets wat we vooral ook buiten het werk gedaan en onderhouden hebben in dat opzicht. Maar het was inderdaad wel zo dat er waren genoeg momenten dat we koffie dronken samen en wat notities uitwisselden. En toen erachter kwamen van, hey, heb jij voor dat ene fenomeen ook precies hetzelfde scriptje gemaakt om dat ene ding op te lossen? En toen bleek ik zeg maar op één voorloop na de code één voor één over te komen. En toen dachten we van, nou, daar moeten we wat mee doen, want als wij dit op dezelfde manier oplossen, dan hebben andere mensen waarschijnlijk ook wel behoefte eraan. Dus dat is een beetje hoe het gestart is.
Ja, dus beide vervent gebruikers van Scikit Learn misten bepaalde dingen en besloten toen daar iets tegenaan te bouwen.
Ja, en ik denk, zowel ik als Matthijs waren toen, ik denk dat Matthijs nog steeds heel veel lesgeeft, maar ik doe het nu iets minder. Maar we waren toen allebei ook best wel veel aan het lesgeven. Dus we hadden ook een klein beetje het idee van, joh, als wij lesgeven, zou het best wel gaaf zijn als we ook een open source pakket hebben. En als laatste dag van de cursus, dan moet je ook iets committen naar open source. Dat het onderdeel van een cursus kan zijn. Dat vonden we, daar zat ook een klein beetje de oorsprong van het pakket. Want we hadden niet per se het idee dat het in productie gebruikt zou worden. er zat een klein beetje meer iets voor persoonlijk gebruik en onderwijs aan vast in het begin. Maar dat is nu ietsjes anders.
This episode is powered by Diamanti, the first bare metal enterprise platform with GPU support for running containerized AI/ML workloads under Kubernetes.
Scikit Lego, dat klinkt als blokjes die ergens tot een geheel gemaakt kunnen worden. Kun je me even iets vertellen, wat is eigenlijk Scikit Lego?
Ja, het doet dus eigenlijk in principe niet één ding, inderdaad. Het is precies wat je zegt. We proberen blokjes te bouwen die we zelf in de praktijk gebruikt hebben, die zinnig gebleken zijn, maar die misschien niet triviaal zijn voor iedereen om zomaar even uit te werken. Zodat we dat zelf kunnen hergebruiken bij andere klanten. Maar ook feedback kunnen verzamelen en andere mensen mogelijkheid geven om de ideeën die rondzwerven makkelijk toe te passen in een project.
En dan doe je blokjes als in het inladen van data, het transformeren van data en dergelijke?
Ja, de meeste blokjes op het moment zijn inderdaad voor het transformeren van data op allerlei verschillende manieren. Maar er zitten ook een aantal specifieke modellen in die je kan gebruiken. Er zitten manieren in om kostvalidatie op specifieke manieren te doen. Dus alles wat een beetje rondom het hele trainen van een machine learning model komt kijken.
Wat niet in de normale package Scikit Learn zat.
Ja.
En als ik je goed begrijp, zeg je daarbij ook van, nou, er zijn typische code snippets die eigenlijk iedere machine learning engineer of data scientist wel een keer ontwikkeld heeft voor zichzelf. En jullie formaliseren dat in een package.
Nou ja, ik weet niet of elke data scientist deze snippets zelf zou verzinnen. Ik bedoel, een paar van die dingen die wij verzonnen hebben zijn ook wel een beetje soort van specifiek. In het algemeen kom je heel specifieke problemen tegen. Dus elk probleem is weer net eventjes anders. En we hebben best wel vaak een moment gehad van ja, bijvoorbeeld stel je bent met fraude bezig, dan ben je best wel typisch op zoek naar outliers. Of dan wil je heel specifiek zeggen van hey, ik wil zeker weten dat het een fraudegeval is. Dus dan wil je een Lego blokje hebben die daar misschien een draaiknop aan toevoegt. En dat is een heel specifieke Lego blok in dat opzicht. Maar fraude is een vrij veel voorkomend probleem, dus dan heb je iets wat misschien te generaliseren is. Dat is een klein beetje hoe ik geloof nu iets van 20 van die componenten bij elkaar geschraapt hebben.
En dus gemaakt voor machine learning engineers die scikit-learn gebruiken. Of wie is jullie doelgroep?
Ja, dat is precies de doelgroep, denk ik, ja.
Ja, of gewoon gebruikers van scikit-learn in het algemeen, inderdaad.
Ja.
En wat misschien wel goed is om te melden hier is, kijk, het is ook logisch dat scikit-learn niet alles kan supporten. Er zijn miljoenen mensen, als het geen bedrijven zijn, die afhankelijk zijn van dat pakket. Dus zij kunnen niet zomaar experimentele dingen aan hun tool toevoegen. Dat schaalt niet. En dat maakt het voor ons bijvoorbeeld wel weer makkelijk om te zeggen van oké, dan gaan al die experimentele dingen bij ons er juist bij. Het enige wat Matthijs en ik belangrijk vinden is dat we de nut van een tool er wel inzien. En dat we goede unit tests schrijven en dat zodat onderhoud ook een klein beetje in toon blijft. Dat is nogal een voetnoot wat wij eraan toevoegen.
En wie is er op het idee gekomen om het Lego te noemen?
Ja, ik weet niet hoe we op de naam gekomen zijn. Volgens mij hebben we wel heel vaak de Lego... We hebben samen wat lesmateriaal gemaakt. En de analogie van een Lego blokje, hoe je dat bij elkaar klikt. Ja, dat klikt wel, zeg maar. Nee, maar ook bijvoorbeeld met pandas heb je een vergelijkbaar verschijnsel. Dat je een pipeline kan bouwen wat aan elkaar klikt eigenlijk. En ik denk wel dat het een naam is die vrij duidelijk uitlegt. Dus als je scikit-learn hoort, dan snappen een hoop mensen al meteen welke kant het opgaat. Dat vind ik wel fijn aan de naam.
Ja, dan heb je natuurlijk nog Lego zelf natuurlijk ook nog.
Ja, dat was inderdaad een interessant verhaal. Dus op een gegeven moment krijg je een e-mail op LinkedIn, een berichtje op LinkedIn. En ik kreeg een keer een berichtje van inderdaad iemand die bij Lego werkte. Een soort machine learning engineer die daar zat. En die was heel erg enthousiast over het pakket, totdat hij erachter kwam dat Lego het niet open source had, maar twee Nederlanders. Dus wat ik wel leuk vind is, toen ik kind was, heb ik heel veel met Lego gespeeld. En nu dat ik volwassene ben, zijn zeg maar kerels bij Lego aan het spelen met tools die ik maak. Dus daar zit wel iets wat ik zelf
veel... Helemaal rond.
Ja, de bal is wel rond wat dat betreft. Maar het heeft wel tot wat legale akkefietjes geleid dat ik toch wel wat aan de codebase heb toegevoegd om legaal in elk geval duidelijk te maken dat Lego totaal niks te maken heeft met ons open source pakket.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, we hebben, weet je dat trouwens nog, Matthijs, hoe dat gedichtje precies tot stand gekomen is? Want het gedichtje was er al wel voordat wij ermee begonnen.
Het gedichtje was er voordat de Lego-specifieke dingen erin kwamen. Misschien
het gedichtje uitleggen, maar er zit wel een soort van cultureel verschijnsel in.
Moet je een beetje denken aan de Zen of Python of zo, bij een package gedichtje?
Ja, dus inderdaad, als je in Python, je kan op elk moment in Python op een willekeurige regel import this intypen. En dan krijg je inderdaad een beetje het gedachtegoed achter de programmeertaal Python. Met een aantal generieke regels, dat simpelheid mooi is, maar dat pragmatisme ook heel belangrijk is. En vergelijkbare ideeën, of er zitten ook dat soort ideeën achter de open source packages die mensen over het algemeen ontwikkelen. En dan is het ook best wel leuk als je die op een of andere manier, op een beetje een lollige manier, kan overbrengen aan je publiek. Dus als je from scikit-lego this import, krijg je de scikit-lego versie van de zen of scikit-lego.
Ja, ik heb hem hier nu voor me, dus ik denk dat ik even de eerste 6 regels dan voor kan lezen. Roses are red, violets are blue. Naming your package is really hard to undo. Haste can make decisions in one fell swoop. Note that Lego is a trademark of the Lego group. It really makes sense. We do not need to bluff. Lego does not sponsor, authorize or endorse any of this stuff. Nou ja, en daarna zijn dan dingen die we echt geleerd hebben tijdens het maken van het pakket. Maar goed, als je zo'n mailtje van Lego krijgt, ga je dat wel eventjes toevoegen aan je codebase, zodat daar misschien geen misverstand over kan zijn, zeg maar.
Precies.
Fantastisch.
En dit is een tekst geschreven door Lego zelf.
Nee. Dit is een tekst die ik heb geschreven.
Voor Lego.
Voor Lego.
Ja, als ik ooit... Nou ja, kijk, En kijk, dat zijn wel dingen waar je een klein beetje serieus over moet nadenken, denk ik wel. Ja. Ik bedoel, we willen niet suggereren dat Lego hierachter zit of zo. En ik ben, Lego heeft ook wel het goed recht om hun merk een beetje te beschermen, denk ik. Dus het is meer dat wij heel duidelijk kunnen maken van, jongens, we zijn niet officieel verbonden aan Lego. En ik denk dat ook gezegd mag worden, we zijn ook niet officieel verbonden aan het Scikit-Learn project.
En op zichzelf staand. En wat een open source project op GitHub. Hoeveel contributors hebben jullie? Hoeveel downloads hebben jullie? Vertel daar eens wat over.
Ja, ik heb de cijfertjes eigenlijk...
De laatste statistieken?
De laatste statistieken?
Ja, er is nog een hoop veranderd in het afgelopen weekend.
Ja, dus dit weekend hebben we echt voor het eerst eentje uit Saoedi-Arabië gekregen.
Wauw.
En dat vond ik ook wel stoer. We hadden een jongen uit Spanje, die heeft gewoon de spellcheck losgelaten op het hele pakket. Dus heeft variabelnamen die verkeerd gespeld zijn, eruit gevist en verbeterd. Maar dat zorgt ervoor dat wij nu op 28 mensen zitten die iets toegevoegd hebben. In totaal iets van bijna 300 commits. En ja, we zitten nu op ongeveer 2.500 downloads per maand. Dus dat bijna 30.000 keer gedownload, als ik het zo zie. En er is zo'n website, pepgriekseei.tech. En wat je daar kan doen, is dan kan je ook alle versienummers van je pakket opvragen en hoe vaak het gedownload is. Nou, en daaruit kunnen we opmaken dat mensen nog steeds de hele oude versies downloaden. Dus dat suggereert dat het ook echt in productie staat. Dus dat was wel een gaaf compliment.
Ja, en ook wat nog wel leuk is om over het gedichtje te melden. Als er iemand een contributor een beetje een groot stukje code toevoegt aan ons project, dan willen we ze ook de kans geven om een van de lessen die zij geleerd hebben daarin in die zen te verwerken. Volgens mij is het totaal nu eigenlijk geschreven door 4, 5...
Ik kan het even bijpakken inderdaad, maar we hebben toen wel dat ene moment, die ene jongen uit Brazilië, die had toen nog echt iets moois toegevoegd inderdaad.
Precies.
Ja, dus het was nog wel een, er is ook een open issue op GitHub, als je nog iets zinnigs hebt toe te voegen, dan mag je dat gewoon daar plaatsen en dan neem je het mee. En mensen maken er ook echt gebruik van. Ja. Ik bedoel, als mensen iets waardevols doen, sturen we ook heel vaak stickers of we hebben ook wel eens een handgeschreven brief gestuurd voor dingen, maar...
En je zegt, ik zie aan de downloads dat het ook waarschijnlijk gebruikt wordt in productie. Wat zijn nou de typische gebruikers van jullie package?
Ja, een aantal daarvan zijn mijn collega's of mensen die ik training heb gegeven. Die hebben gezien van, oh hey, dit is inderdaad best handig. Dit kan ik specifiek hier en hiervoor gebruiken. Dus daar weet ik zeker van dat het op een aantal plekken gebruikt wordt.
En dan praten we over junior data scientists.
Ja.
Net begonnen met het vak.
Ja, een jaar of twee bezig met het vak, zo ongeveer.
Ja, het wisselt een klein beetje. De grap is een beetje dat ik ken een paar mensen die het ook echt gebruiken. En daarvan weet ik precies hoe ze het gebruiken. Omdat ze me tijdens een meetup een vraag hebben gesteld. Maar van alle downloads die er zijn, weet ik ook niet precies hoe mensen het in het echt gebruiken. Dus dat is dat hoor je dan ineens soms spontaan op een meetup. Maar dat is voor ons ook onmogelijk om precies te weten. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat... van alle meetups waar ik gesproken heb en waar ik mensen heb ontmoet, weet ik wel. Dat bijvoorbeeld bij ING hebben ze er mee gespeeld een keer en bij KLM hebben ze er een keer mee gespeeld. Ik weet niet in hoeverre het echt in productie staat. Maar er zijn wel bijvoorbeeld mensen van ING die iets gepost hebben en ook iets toegevoegd hebben. Ook eentje van KLM, geloof ik. Dus er zijn een paar bedrijven waar ze ook echt iets terugsturen. Nou, dan is dat een vrij duidelijke indicatie over het algemeen dat ze ook echt iets ermee doen, denk ik.
Wel een mooi compliment als zulke bedrijven jullie package gebruiken.
Ja, dat denk ik ook wel. Dus ik moet er misschien wel bij zeggen, ik kan niet bevestigen of ontkennen dat de mensen die iets toevoegen dat niet tijdens hun werktijd doen, zeg maar. Dus het kan ook zijn dat ze dat vooral in hun vrije tijd doen. Dat mag misschien ook wel gezegd worden.
Wat ook al heel leuk is.
Wat niet minder een compliment is, dat is zeker waar. Maar het was niet echt bedoeld om in productie te draaien. Dus dat is wel zo dat Matthijs en ik elkaar iets dieper in de ogen aankijken voordat we op ja drukken als we een merge request accepteren. Want ja, we moeten er iets serieuzer mee omgaan nu. Maar binnen een jaar vind ik toch wel dat we wat leuke aandacht te pakken hebben. Dus dat is wel een compliment.
Ja, de eerste deprecation was wel een momentje om bij stil te staan. Oh, we hadden niet per se verwacht dat dat ooit serieus nodig zou zijn.
Deprecation?
Niet gewoon... Ja, dus als je in een open source project iets hebt gepubliceerd, dan wil je niet dat in de volgende versie ineens alles stuk gaat. Dus dan de meeste serieuze projecten, die hebben daar een heel proces met, nou ja, we gaan dan een warning geven en dan supporten we nog 3 versies, de oude versie. Ja, dat is niet iets wat we hadden verwacht te gaan doen toen we de eerste repo aanmaakten.
Ja, nou, en we hebben het nu geloof ik op 2, misschien 3 plekken al. Dus dat, Nee, ze gaan niet dingen. Maar wat ik vooral wel moet zeggen, het leukste eraan is als je zoiets gemaakt hebt. Dus het is ook wel een soort van de creatieve beloning. Dus hey, je verzint iets en mensen vinden het ook echt een goed idee. En dat geeft heel veel voldoening. Maar het is vooral leuk om als je op een meetup rondloopt te horen van, hey, je hebt echt iets bedacht wat een probleem bij mij echt heeft opgelost. Ik weet bijvoorbeeld dat die grouped estimator, misschien moeten we het ook even over hebben wat dat ding doet. Maar die werd echt, ik ben echt meerdere keren benaderd dat die echt heel nuttig bleek.
Laten we eens eventjes letterlijk de package uitpakken. We doen import Scikit Lego en dan heb ik allemaal tools tot mijn beschikking die ik kan gebruiken in mijn data science proces, in mijn data engineering proces. Noem nou eens een paar succesverhalen van tools dat je zegt, dit is echt een top tool die data scientists echt gaan gebruiken. Je noemt de grouped estimator, maar brand
is
los.
De grouped estimator is inderdaad een van die dingen die denk ik behoorlijk hoog staat in het lijstje van dingen die gebruikt worden in productie. Wat het ding eigenlijk doet, is stel je op de situatie waarin je een vorm van hiërarchie hebt van groepen die verschillende subsets van je data vertegenwoordigen. Je kan bijvoorbeeld denken aan continenten, landen en steden in die landen. Wat er dan heel vaak gebeurt, is dat je voor een aantal van die steden heb je heel veel data, voor een aantal van die steden heb je heel weinig data. En wat je dan eigenlijk wil, is dat voor die plekken waar je niet zo heel veel data van hebt, ja, dan ga je niet een model trainen op alleen dat hele kleine beetje data voor die stad. Maar ja, voor een andere stad heb je misschien heel veel data en wil je dat wel doen. En de grouped estimator geeft eigenlijk een hele elegante manier om dat te combineren. Dus je stopt er een basismodel in. En in plaats van alleen dat basismodel te trainen, trainen we voor elk van die groepen op elk van de niveaus van de hiërarchie zo'n model. En die combineren op een bepaalde manier weer, zodat je een soort van gewogen voorspelling krijgt op de verschillende niveaus van van die groepen hiërarchie.
Dus iets waar je bijvoorbeeld aan kan denken is, stel je bent Jumbo, dan heb je bijvoorbeeld heel veel vleeswaren. Maar en vleeswaren, dat is dan een grote groep van producten. En binnen vleeswaren heb je kip, je hebt rund. En binnen rund heb je ook verschillende stukken van het rund wat je kan eten. En dan wil je misschien een tijdreeks trainen voor al die producten op het laagste niveau. Maar ja, als je maar één keer per week dat ene stukje rosbief verkoopt, dan is het toch wel handig om te kijken van oké, wat doet rund in het algemeen? Want daar correleert dan misschien wel even wat tussen. Nou, en dat hiërarchisch netjes afhandelen, dat doet die grouped estimator in principe. En dat is ja, voor een hoop plekken in retail eigenlijk, merken, heb ik begrepen in elk geval, toch iets wat de boel een stuk makkelijker maakt.
Als het model gemaakt is, kun je dan makkelijk als in de implementatie bij het gegroepeerde model komen? Gaat het geautomatiseerd dan ook? Als je een fit wil doen op je data?
Ja, gaat compleet geautomatiseerd. Dus in de fit zeg je eigenlijk welke kolommen geven de hiërarchie aan. En als je voorspelt, moeten die kolommen er uiteraard in zitten, maar bepaalt hij zelf welk pad hij moet volgen, welke modellen hij moet gebruiken en hoe hij die moet wegen.
Het begint bijna een beetje te lijken op Democratize AI. Je hoeft niet zo slim met te zijn om dit soort dingetjes te gaan bedenken.
Nou, ik weet niet. Ik bedoel, je moet wel. Het helpt bijvoorbeeld wel als je snapt dat er een hiërarchie in je dataset zit en dat je daardoor deze grouped estimator mag gebruiken. Ik denk nog steeds dat ik kan een nog beter boormachine pakken, maar dat het nog steeds heel handig is dat jij als klusjesman weet wanneer je een hamer moet gebruiken en wanneer je een boormachine moet pakken. Ik denk niet dat je dat. Nee, daar zit nog steeds wel iets van human in the loop, zou ik zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat de meeste tools die wij maken in Lego zijn niet per se bedoeld als, hey, gooi het allemaal maar in een grid search en hopen dat het goed komt. Ik denk dat wij ook, kijk Matthijs nu ook even aan via de webcam, maar ik denk dat wij ook de voorkeur hebben dat mensen de tool niet zo gebruiken.
Precies, juist liever niet. Ik denk dat de dingen die we bouwen relatief niche zijn in de problemen die ze oplossen. En dat je dus wel echt even moet nadenken van welke dingen kan ik hier goed toepassen en heeft dat inderdaad het gewenste effect.
Nou, en we hebben een van de features die we willen toevoegen in de komende paar maanden is, als je zo'n grid search doet, dat doe je heel vaak in data science, maar de grid search resultaten die je van Scikit-Learn krijgt, zijn Matthijs en ik van mening, die moet je niet altijd blind vertrouwen. Dus wij zijn nu ook tools aan het maken om gewoon wat alarmbelletjes af te laten gaan op het moment dat je iets te veel blind vertrouwen geeft in dat soort systemen.
Blind vertrouwen doet me een beetje denken aan, ik was jullie documentatie aan het doorlezen, hè, van Scikit Lego. Iets wat heel interessant was naar mijn idee, was het blokje fairness. En dat ik geloof dat jullie in je documentatie een voorbeeld geven van de Boston Housing Set. dat daar bepaalde features in zitten die al dan niet volledig fair zijn. En op basis daarvan hebben jullie modules gebouwd.
Het is eigenlijk een beetje andersom gegaan. Volgens mij wilden we iets met fairness doen en zijn we toen de Boston Housing Set daar tegengekomen.
Okay.
Ik weet het niet meer precies. Het kan ook, want we waren op een gegeven moment in iets van een training kwam de dataset voor. En de dataset is een standaard dataset die in scikit-learn zit. En de kolomnamen zijn een beetje raar en je hebt niet in eerste instantie precies het idee wat erin zit. Mm-hmm. Maar je kan gelukkig de beschrijving opvragen. En ik denk dat de eerste keer dat of jij of ik of een collega dat deed, dat we zoiets hadden van, hè? Maar waarom is dit de hello world van data science?
Want wat voor features zaten daarin die opvallend waren?
Er zit een kolom in die het percentage lower status population ratio aangeeft.
Dat is heel beleefd hoeveel plebs inderdaad. Er staan ook wat zinnige dingen bij. Ik geloof iets van vierkante meter van de huis en ook het
luchtvervuiling.
Afstand tot de school en een paar van die dingen die niet per se onaardig waren. Maar er zat één kolom bij met de kolomnaam B. En dat was eentje waar we ons wat meer zorgen om maakten. Dat was uiteindelijk een afgeleide van het percentage mensen met een zwarte huidskleur die in de wijk woonden. Hm. En toen dachten we van, dat is niet heel kosher, goed idee als je dan dat gaat gebruiken om je model te trainen.
Ja, om een huizenprijs te gaan voorspellen.
Ja.
En wat we toen in eerste instantie wilden doen is inderdaad meten, oké, heeft het een meetbaar effect en heeft het een impact op het model wat we uiteindelijk trainen, die kolom? En wat gebeurt er als we die kolom weghalen en hebben we dan nog steeds een meetbaar effect? En dat bleek inderdaad zo te zijn. En hoe kunnen we daar dan verder mee omgaan om in ieder geval wat handreikingen te bieden om een deel van die problemen te kunnen mitigeren, in ieder geval aan de algoritmische kant?
Nou, ik kan me wel herinneren dat we in één maandje tijd toen echt iets toch wel vier van die algoritmes gemaakt hadden. Dus dat was wel even, toen wij dat probleem echt door hadden, toen hadden we wel zoiets van, dit is een hele mooie use case om even wat van die specifieke Lego steentjes te maken, om het even in dat metafoor te gooien.
Want je kan fairness toepassen op verschillende plekken, denk ik, in je data science proces. Hè? Misschien in je data preprocessing, in het creëren van je model of het tweaken van je model. Hebben jullie op al die plekken iets geprobeerd toe te voegen?
Nou, al die plekken is een heel breed woord, want het begint eigenlijk met het data verzamelen en de hele processen daaromheen. En daar kan je met een implementatie in een open source project denk ik niet zo heel veel aan veranderen.
Met een bestaande dataset niet, nee.
Precies. Nou, we hebben wel datasets toegevoegd trouwens. Dat is misschien nog, er zit nog wel een soort van dingetje in. We hebben wel een paar datasets waarvan bekend is dat er iets van unfairness een thema speelt. Die hebben wel een pakket toegevoegd zodat mensen het in elk geval kunnen benchmarken. Dus in dat opzicht is er wel iets van data wat we als voorbeeld kunnen toevoegen. Dat heeft wel waarde, denk ik. Maar voor de duidelijkheid, fairness en algoritmes is meer dan alleen een technisch probleem. Dat is ook zeker onze houding. Absoluut.
Hoe ziet jullie oplossing eruit? Je hebt een fairness indicator gemaakt en dan hoe werkt die?
Het is geen oplossing, ten eerste. Dat is misschien wel iets. ik geloof dat wij gekozen hebben voor het woord remedy in het Engels. Dat staat op de documentatie. Ja. Want solution zou suggereren dat het een opgelost probleem is. En dat is het zeker niet. We hebben meerdere oplossingen gemaakt. Ik kan me herinneren, ik was toen op een gegeven moment bezig met een informatiefilter. Wat eigenlijk zegt van alles wat correleert met eigenschappen die we sensitive noemen. Wat is het Nederlands woord ook weer voor?
Gevoeligheid.
Precies, dat is het. Dus alle informatie die correleert met gevoelige eigenschappen. Dus je geslacht, je religie of dingen waarbij je eigenlijk zegt van dat mag geen invloed hebben. Die informatie kan je wegfilteren voordat je het aan een ander algoritme geeft. Dat is de aanpak waar ik denk dat we daarmee zijn begonnen.
Als ik goed bedoel je gewoon kolommen wegfilteren?
Je kan kolommen wegfilteren, maar wij doen iets meer. Dus wij halen ook de correlatie uit alle andere kolommen weg. Want je kan bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld dat ik inkomen laat zitten, maar ik haal huidskleur weg. Huidskleur kan best wel correleren met inkomen bijvoorbeeld. Dus het is een beetje naïef om te zeggen, als ik alleen de huidskleurkolom weghaal, dan is alles opgelost. Dus wij gaan nog net wel een stapje verder. Maar dit is maar één van de manieren om met het probleem om te gaan. Dus die preprocessor hadden we. En toen had Matthijs, je hebt volgens mij twee
trained modellen toegevoegd, inderdaad. Dus waarbij bij een normaal model puur een bepaalde los die je voorspelkracht weergeeft, optimaliseert. Hebben we daar eigenlijk constraints aan toe weten te voegen die zeggen, oké, maximaliseer die voorspelkracht, maar alleen onder voorwaarde dat het verschil tussen deze twee groepen bijvoorbeeld niet te groot is.
Het idee is dat je dan gewoon een leuke draaiknop krijgt. Dus dan is het nog steeds zo dat jij die draaiknop helemaal de verkeerde kant op kan draaien. Maar dan hebben wij in elk geval wel een tool aan jou gegeven, zodat dat je die draaiknop in elk geval hebt.
Mooi.
En er zit er ook nog iets aan de post-processing kant, waarbij je kan zeggen, ik heb een model met een voorspelling die voor verschillende groepen misschien een andere betekenis heeft, kunnen we die meer in lijn met elkaar brengen.
Wat ook nog wel de moeite waard is om te melden, ik denk dat het eerste wat wij trouwens deden, was het meetbaar maken van de oneerlijkheid. Daar is ook nog
precies.
Een heel thema.
Hoe definieer je fairness?
Nou, en wat daar nogal leuk is, volgens mij was dat Jan die dat toe had gevoegd. Dat weet ik niet meer.
Ja.
Jan was dat, geloof ik. Maar wat we heel vaak doen is dan laten we een probleem open op de issue-lijst. En dan zijn er ineens mensen die dat leuk vinden om te implementeren. Maar ik denk een van de leukste dingen die we recentelijk hebben toegevoegd in elk geval aan Lego, is het hele idee dat je kan zeggen van, hey, stel je wil accuracy meten of mean squared error. Misschien wil je dat wel per groep gaan meten. Dus het zou bijvoorbeeld heel verdacht zijn als het model heel goed werkt voor mannen en heel slecht voor vrouwen. En dat gebeurt in de medische wereld trouwens oprecht heel vaak. Ja. Dat is echt een probleem. Dus dat hebben we nu ook wat makkelijker gemaakt om dat soort dingen te meten.
En hoe meet je dan? Wat meet je?
Ja, dat kan al zoiets simpels zijn als het verschil tussen inderdaad de performance in twee groepen. Als het model 90% accuraat is voor de ene groep, maar 60% voor de andere groep. Dat is een manier om te zeggen van, oh, daar gaat iets mis. En dat is heel vaak gebeurt dat, omdat de minderheidsgroep degene is waar je ook minder data van hebt. Dus het model gaat daar waarschijnlijk in zijn algemeenheid iets minder goed op,
fitten.
Op generaliseren. Ja, op fitten.
Maar even voor mijn beeldvorming. Ik ben data scientist. Ik heb een fit gedaan. Ik heb een model. En dan wil ik met jullie toe, met Scikit Lego, wil ik dit gaan uitzoeken. Is het dan twee regels code en krijg ik dan alle overzichten van jullie? Of moet ik dat helemaal uit gaan cleaven met een group by? Hoe zie je dat voor zich?
Je hangt het aan grid search. En je moet vervolgens dan wel die grid search resultaten zelf ingaan. Maar dat is in principe hetzelfde als gewoon. Dus wij, waar wij twijfelen, houden wij ons gewoon aan de standaard van Scikit Learn en wijken we er absoluut niet van af.
Ik start een grid search en ga dan zoeken waar die verschillen zitten.
Je geeft mee dat je op een bepaalde kolom wil groeperen voor je resultaten. En de resultaten per groep komen er dan inderdaad uitgerold.
Wat is dan de meerwaarde van het gebruik van Scikit Lego ten opzichte van Scikit Learn?
Je kan het zelf bouwen als je het in Scikit Learn wil bouwen. Want dat hebben wij in principe ook gedaan. Alleen, dat is waarschijnlijk, wat zal het zijn? Regeltje of 40, 50? Waar je toch even over na moet denken en even moet kijken van, hey, klopt dit precies met hoe Scikit Learn verwacht dat metrics in dit geval werken.
En ik denk ook dat wij een beetje ons best doen om het ook te documenteren. Dus je kan voor een heel groot deel gewoon de tutorial knippen plakken, je eigen dataset erin hangen, de kolomnamen vervangen, en dat zou in principe gewoon moeten werken. Dus in dat opzicht kijken wij, ik denk niet dat een deel van wat wij misschien doen is onderwijs door gewoon een goed notebook als voorbeeld te hebben. Maar ik denk het voornaamste wat het pakket kan toevoegen is het makkelijker te maken om voor mensen om het überhaupt te proberen. Want ik denk dat is ook een klein beetje de aanzet geweest, denk ik. Van het hele idee van Lego. Het is me opgevallen dat als ik of een collega van mij op een podium stond om te praten over een techniek, we kregen heel vaak mailtjes of LinkedIn berichten van, oh ja, kan je nog even de code delen van hoe dat dan precies werkt? Een hoop mensen vonden de ideeën dan wel heel gaaf. Alleen ja, als je net begint, het is niet heel arbitrair makkelijk om even je eigen Scikit Learn model helemaal testklaar te implementeren.
Ja,
dus een deel van de oorsprong zat daar ook wel, denk ik.
Gaaf. Cool, dus ik heb nu Group Estimator gehoord, hè? Jullie Fairness Package. Zijn er nog meer modules waarvan jullie denken, oh, dat is echt een highlight?
Ik zit even hard op te denken.
Ik hoorde iets over een cross-validator.
Ja, die is op zich wel leuk. Daar is trouwens afgelopen weekend nog aan iets aan toegevoegd.
Gesleuteld, vertel.
Dus het idee achter de cross-validator is eigenlijk is als volgt. Wat je in de praktijk regelmatig hebt, is dat je krijgt over tijd trainingsdata binnen. En dat laatste stukje data is waarschijnlijk het meest toepasselijk voor het voorspellen van observaties die vlak daarna binnen gaan komen. En wat je dan als data scientist doet, is je zegt, nou, oké, ik split mijn data op een bepaald moment in de tijd. Alles daarvoor is train, alles daarna is test. Maar waar je dan een beetje bij aan voorbij gaat, is dat de data die je daadwerkelijk gaat gebruiken, of hoe het daadwerkelijk dadelijk gebruikt gaat worden, zit er meestal tijd tussen. Want je hertraint niet op elk uur van elke dag op de net recente data die je hebt binnengekregen. Er kan prima een week of twee of drie of vier tussen zitten. En als je dus cross-validatie wil gebruiken als een manier om een indicatie te hebben van hoe goed je model daadwerkelijk gaat doen dadelijk in het echt, moet je eigenlijk die periode ertussen ook mee kunnen nemen. Dat is wat de time gap cross-validator in principe doet. Dus een periode tussen train en test toelaat. En dat kan allerlei hele awkward resultaten die in daadwerkelijk productie niet zo heel goed bleken te zijn als dat ze in je hypothetische setup waren verhelpen, denk ik.
Als we dat even concreet maken, we hebben dus een time series. Die wil je gaan trainen over, laten we zeggen, olieprijzen of prijzen van producten over meerdere jaren heen. Wat je stellingname is dat je de laatste data het meest toepasselijk is voor de toekomstige data. En dat je dus een cross-validator maakt die dus alle datalijnen als het ware in stukjes knipt en dan het model gaat trainen.
Ja, precies. Ja. Het zou best wel vervelend zijn als je bijvoorbeeld een predictive maintenance case hebt, waarbij je perfect een maand van tevoren kan voorspellen of een apparaat stuk gaat. Maar het zo is dat er maar één keer per maand een monteur langs gaat om dat USB-stickje met data van het machinetje binnen te halen. Waardoor je precies op de dag dat hij stuk gaat kan vertellen van, oh ja, hij is stuk.
Ja.
En dat gebeurt toch best regelmatig.
Ja, en ik heb ook al de feedback gekregen van iemand die een beetje meer in de financiële wereld zit. Dat gewoon het hele idee dat, joh, als we 2 maanden vooruit moeten gaan voorspellen, dan mag voorspelling van morgen tot en met een maand naar voren. Ja, dat boeit eigenlijk niet. We moeten echt een lange termijn voorspelling maken. Nou, dus dan vinden mensen het ook heel fijn dat er echt zo'n kloof tussen zit. Tussen wat je mag gebruiken om te trainen en vooruit. En het is een cijfertje wat je moet veranderen. En dan heb je ineens een kloof van een jaar of een kloof van een maand. Dat is in principe aan jou. Het enige wat ik daaraan wil toevoegen is dat zeker ten tijde van een coronapandemie iedereen er rekening mee moet houden dat alle tijdreeksen natuurlijk gewoon een klein beetje kapot gaan in deze tijd. En dat onze cross-validator op dat vlak niet heel veel kan toevoegen. En dat vind ik nogal professioneel om te melden.
Ja, want je hebt natuurlijk regime changes.
Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een van de dingen waar we heel hard over na aan het denken zijn. Hoe we daar beter mee of betere tooling kunnen bieden om daarmee om te gaan.
Sorry, wat voor changes?
Regime changes.
Je hebt ik ben geen data scientist, ik begrijp het niet.
Scikit-learn krijgt binnenkort een nieuwe dictator.
Ja, precies, zo klinkt het inderdaad.
Nou, nee, maar dat heet ook wel eens, drift heet het ook wel eens, zeg maar. Dus, ja. Dus dat is ook iets waar we bij Raza eigenlijk echt, we sleutelen wel eens aan chatbots, maar voor ons is dat ook echt een ontzettend groot probleem. Want je hebt vaak dan een dataset waarbij je denkt van, oh, dat is super vet, daar gaan wij... We gaan data zelf verzamelen en dan gaan we een model trainen. Dat gaan we dan in productie live zetten. Maar het kan heel goed zijn dat de data die je in productie tegenkomt totaal niet lijkt op hetgene wat je getraind hebt. Met chatbots in het algemeen kan ik je vertellen dat hoe mensen met chatbots omgaan, dat is anders dan hoe je een chatbot ontwerpt over het algemeen. Dus als je zo'n ding ontwerpt, ben je een stuk optimistischer. Maar hetzelfde verschijnsel ga je ook hebben met tijdreeksen of wat dan ook. Want op het moment dat je een model live hebt gebracht, je hebt data van een periode dat er geen model live was. Ja, dan ga je toch een model eraan toevoegen. Dat gaat iets van een feedback genereren. Nou ja, het is wel handig als we in productie een beetje kunnen detecteren dat hetgene waar we op getraind hebben minder relevant aan het worden is. We hebben er wel een paar trucjes voor, maar het is wel een thema die we dit jaar willen tackelen.
Dat gaat iets van een combinatie worden van inzichtelijkheid. Gewoon makkelijk maken om modellen te monitoren, te zien hoeveel novel observaties er überhaupt voorbij komen in productie.
Want even een kritische vraag, hè?
Oh, ja.
Ja, want wat je nu noemt is een beetje overstijgend aan machine learning modellen. En dan moet ik vooral denken aan platforms, hè, zoals Kubernetes, die dus gaat kijken hoe je drift van je model is. Is het aan een package om de drift van een model te gaan berekenen? Of is het juist meer op een hoger metaniveau dat het belangrijk is?
Nou, kijk, als een tool jou helpt om het op te lossen, dan is dat niet slecht. Dat is denk ik onzin.
Sommige van die metrics zijn ook denk ik wel implementatie of modelimplementatie afhankelijk. Als je van een decision tree meet dat in 90% van de voorspellingen driekwart van je boom niet gebruikt wordt, dan betekent dat misschien iets over dat die boom niet op hele zinnige data meer voor de huidige situatie getraind is. Maar dat gaat, daarvoor moet je de implementatie van het model wel kunnen proberen om dat soort dingen te herkennen.
Ja, met de lineaire regressie kan je wat statistische dingetjes doen, maar daar heb je wat intervallen voor en ook nog wat leuke trucjes, maar dat gaat bij een boom ook weer niet werken. Dus daar zit bij ons, daar zit ook een klein beetje de cru met waar wij af en toe ook discussies over hebben. Van ja, wanneer ga je iets heel specifiek maken, wanneer ga je iets heel generiek maken? Uiteindelijk denk ik wel dat het de verantwoordelijkheid is van de persoon die het in productie brengt om het ook te onderhouden. Dat gaat een tool niet per se oplossen. Dus je zal altijd iets van monitoring moeten hebben en gewoon een beetje ernaar blijven kijken. Dat hoort er gewoon bij, denk ik. Maar ik denk wel dat we tools kunnen verzinnen die helpen. Dat denk ik zeker.
Hey Vincent, hè? Ik heb een keer een presentatie van jou gezien bij TomTom destijds over artificial stupidity. Van het echt een geniale presentatie.
Is je bijgebleven?
Je bent echt bijgebleven, van begin tot eind. Daar sprak jij over over klassificatiemodellen en over dat je eigenlijk op een gegeven moment, als je het niet zeker weet, dat je niet meer eigenlijk een uitspraak mag doen over in een klassificatie. Is dit ook iets wat in Scikit Lego zit of gaat komen?
Dit is iets waar we echt heel graag iets aan willen doen. Het is alleen dat Matthijs en ik het nooit tegelijkertijd met elkaar eens zijn geworden wat nou echt de oplossing hiervoor is. Ja. Maar het is wel een probleem waar ik echt wat om geef. Want het is een heel vaak voorkomende fout. Het is gewoon een soort van denkfout die ik heb gezien bij mensen. Dus je hebt een model in Scikit Learn en dat heeft dan een predict proba. Dat is dan een methode die je kan aanroepen. En dan komt er een soort van kans uit. En het kan helaas echt wel heel goed zijn dat de kans nagenoeg 1 is volgens Scikit Learn, maar dat je er dan nog steeds echt keihard naast zit. En een hele grote reden daarvoor is dat, een beetje wat we net ook zeiden, het kan data zijn waar het model nog nooit iets van gezien heeft. Maar ja, het zit toch het dichtst bij deze dan maar, dus dan gaan we dat maar voorspellen. We kunnen het er best wel over hebben, over dingen die we nu aan het overwegen zijn. Maar een van de dingen die in mijn hoofd zit nu is misschien dat we gewoon een leuke warning kunnen verzinnen. Dus op het moment dat je predict aanroept, maar het gaat om een datapunt die echt totaal niet lijkt op iets waar we op getraind hebben. Ja, dan moeten we gewoon roepen, we gaan niet meer voorspellen. Dat lijkt me een hele mooie manier om dat af te vangen. Dat je ook nadenkt over een fallback scenario in zo'n geval. Dat je niet alles zomaar gaat automatiseren. Maar dat echt heel netjes doen is ook technisch best moeilijk. En zijn we ook achtergekomen. Je moet je wel aan een standaard houden. Dus dat
vraagt feitelijk om een nieuwe standaard.
Ja, en dat willen we dus eigenlijk niet.
Precies.
Betekent dat alle metrics die in Scikit Learn zitten, alle methoden die er zijn gemaakt om ermee om te gaan, ineens niet meer werken. En dat zou best wel jammer zijn. Dat is echt de crux van het hele waarom we het er nog niet over eens geworden zijn. Hoe dit eruit moet zien.
Nou, is het zo dat de nieuwste versie van TensorFlow een Bayesian statistics erin heeft, die puntpredictie naar de distributie gaat. Dus die gaat ook eigenlijk al die kant op.
Helaas kan ik ook voor die tak van sport aantonen dat je precies hetzelfde probleem gaat krijgen.
Oké.
Okay. Dus je hebt meer dan alleen Bayesiaanse saus nodig om daar een goede maaltijd van te maken, laat ik zo zeggen. Er zijn wel eigenschappen die je daarmee toevoegt trouwens, die heel nuttig en zinnig zijn. Dat wil ik overigens ook wel voorop zeggen. Maar dat hele won't predict, ook in de Bayesiaanse school kan dat enorme problemen opleveren.
Gaat het er komen, een won't predict versie van modellen? Als dan jullie in je Scikit Lego ligt?
Op de issue-lijst heb ik van het weekend een voorstel geplaatst.
Ik zie Matthijs ook knikken.
Ja. Ja, nee, dit moet er op een of andere manier in. En ik ben op zich ook wel benieuwd van of mensen hier al over nagedacht hebben of al oplossingen voor hebben. Om te horen hoe ze dit voor hun specifieke casus hebben opgelost. Misschien valt daar het een en ander te generaliseren en te zien of we daar iets moois van kunnen maken.
Nou, misschien moeten we even een oproep gaan doen namens jullie.
Nou ja, ask us anything. Dus als mensen het probleem van, hey, we hebben misschien outliers tijdens voorspellen. Stuur een mailtje, meld het op Twitter. We vinden het heel leuk om daar verhalen over te horen en ook even van gedachten uit te wisselen. Want wij willen dit echt willen iets gaan bieden hier wat helpt.
Ja.
Nou ben ik natuurlijk een R-addict en wil ik natuurlijk heel graag dergelijke packages ook in R hebben. Is er een brug tussen vanuit Scikit Lego naar R te maken?
Nou, dus volgens mij moet het er wel zijn. Het staat ook op mijn to-do-lijstje om te checken. Ik ben alleen dit weekend nog niet aan toegekomen. Maar je hebt in R iets dat Reticulate heet. Ja, en daarmee zou je gewoon Scikit Learn moeten kunnen aanroepen. En dat betekent ook dat je via dezelfde link Scikit Lego moet kunnen aanroepen. De details weet ik niet, want ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Maar ik kan geen reden verzinnen dat als dat een pad is wat bestaat, dat dan niet zou moeten kunnen.
Tijd om het uit te proberen, Jurjen.
Komt de bal weer bij terecht. Ai, 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 ai. Ja,
en als het niet werkt en het ligt aan Scikit Lego, maak dan een issue aan.
Gewoon een PR maken.
laat me weten als het wel of niet werkt. Dat is voor mensen in het algemeen trouwens. Ik hoor heel graag als het niet zo werkt. Ik kan ook een beetje R, dus ik kan ook wel even helpen. Maar het zou gewoon moeten kunnen.
Nog meer toekomstige onderdelen, tools die je gaat maken in Scikit-Lego?
Even kijken, we hadden driftdetectie genoemd. Dat was wel een grote. Ja. We hebben outliers, dat is ook nog wel een grote.
De grid search linter.
Linter, ja, dat zijn de voornaamste, denk ik wel. Ik denk dat wij...
Grid search linter.
Ja.
Terug!
Ja.
Grid search linter.
Ja, die is al heel kort voorbij gekomen. Maar inderdaad, wat Vincent al zei, wat hij al aangaf, is... Wat Scikit-Learn standaard doet, is als je een metric meegeeft aan een grid search... Kijkt hij uiteindelijk wat is de hoogste gemiddelde waarde voor die metric. Met die hyperparameters ga ik het laatste model trainen. En wij zijn eigenlijk allebei van mening dat dat heel vaak niet de beste keuze is. Omdat er dingen in zitten zoals oké, misschien is de variantie op die set van hyperparameters wel heel hoog. Of is het verschil tussen je train- en test performance wel heel hoog. Of performt het heel slecht op andere metrics. En daar willen we eigenlijk een set van waarschuwingen aan kunnen geven en een zinniger beslissing kunnen maken op een iets wat gestandardiseerde manier welke set aan hyperparameters dan wel een geschikte is om opnieuw te trainen.
Ja, en een van die dingen kan bijvoorbeeld ook heel erg zijn van joh, waar de data waar jij op traint in jouw grid search, wist je dat daar gewoon loeiveel outliers in zitten? Dat is ook toch een reden om een beetje twijfel te hebben. Een hoop mensen hebben toch het idee van, joh, ik gooi het in een grid search, ik roer even in de pot met saus en dan wat er uitkomt rollen zal wel kloppen. Ja, en ik denk dat daar gewoon een hoop gevaar is. Want ik heb veel liever dat mensen met hun model spelen en er echt proberen te snappen wanneer het model wel en wanneer het niet werkt, dan dat ze blind maar die grid search gaan geloven. Ik denk dat daar meer een deel van mijn frustratie op dit moment in zit, als ik naar de praktijk kijk soms.
Hey, ik wil het nog eventjes hebben over het open source gedeelte van jullie project. Het is natuurlijk heel leuk dat het open source is, dat het op GitHub staat. Maar wat was voor jullie nou de waarde van jullie project op GitHub te zetten? Is open source zo leuk?
Oh, op die ja, we hebben het op GitHub gezet omdat Bitbucket niet fijn is.
niet GitHub special. Sorry, Bitbucket.
Sorry, dat was een terechte opmerking, vind ik, maar oké. Okay. Ik weet niet, ik kijk Martijs even aan, maar kijk...
Ja, wat ik er heel leuk aan vind, is dat je zo af en toe inderdaad een random issue of een random pull request krijgt van iemand die je gewoon totaal niet kent en die een idee heeft van, hey, ik denk dat ik je pakket beter kan maken door dit en dit te doen. En dat is wel een stuk gaver dan alles in je eentje te doen. Ja.
En er wordt ook beter van, kan ik me voorstellen.
Ja.
Doordat meerdere mensen naar kijken. Ja.
Ja. Ja, we hebben één. Er was iemand die ik ontmoette op een congres en die had een verhaal van mij gezien. Die dacht, ik ga dat Scikit-Lego toch een keer uitproberen. En binnen een week kregen wij toch informatie binnen dat het echt, dat er echt iets kapot was. Nou ja, het was te gek, super. Want ik kon het binnen een dag ook weer fixen. Ja,
dat is fantastisch.
Maar ja, ik denk. Wat ik me vooral afvraag, zijn een hoop mensen die gebruiken zo'n tool dan. Maar een hele kleine subset daarvan laat echt iets weten. Dat is nog iets wat ik zelf wel interessanter ook aan vind. Er zitten een paar mensen die laten dan een issue achter bijvoorbeeld. Maar dat is echt denk ik 1% van alle gebruikers of zo.
Ja.
En jullie zijn alle twee ook actief in de PyData community. Hoe was dat een manier voor jullie om, ik weet niet, package aan te zetten, meer bekendheid te creëren? Ik kan me voorstellen dat dat ook helpt.
Nou, het is, kijk, wat je zegt, ik denk wel dat het heel eerlijk is om te zeggen dat als je een goed open source pakket hebt, een onderdeel daarvan is denk ik wel marketing. Ik bedoel, dat klopt sowieso, want mensen moeten horen van jouw pakket, anders gaat niemand het gebruiken. En ik denk wat helpt voor zowel Matthijs als ik, is omdat wij best wel nauw betrokken zijn geweest in de organisatie van dat congres. Dus je hebt een hoofdstuk in Amsterdam, je hebt er eentje in Londen. Al heel gauw kennen mensen jou als, dat is een van die mensen uit Amsterdam. Dan is hij hier ook welkom, mag je hier ook een keertje komen spreken. Ik bedoel, dat helpt wel enorm. Ja. Dat moeten we wel erkennen, denk ik.
Precies.
En we hebben goede stickers die we er prima even naast kunnen leggen op de stickertafel. Dat helpt natuurlijk ook.
Stickers helpen altijd inderdaad, dat is ook bewezen.
Stickers helpen, ja. En jullie hebben short story short gewoon PR's nodig, hè? En issues nodig. Dus kunnen we daar niet die stickers aan kopen?
Als iemand een goed idee heeft, dan sturen we graag wat stickers op. Absoluut.
Dat doen we met plezier.
Ja. Ik heb een hele grote implementatie ook moet een keer idee. Op.
Als je de implementatie bouwt, is dat iets meer dan een sticker waard, denk ik.
Dan krijg je ook een brief.
En dan,
Maar nogmaals, ik herhaal graag. Ik vrees dat iemand anders die implementatie al gemaakt zou moeten hebben. Ik heb het alleen niet kunnen bevestigen. Het staat op mijn lijst om te checken. Maar de...
Moet het dan niet zo'n hexagon zijn?
Dan maken we één zo'n sticker.
Ja.
Voor die drie R-gebruikers. Nee, maar de, nou, als ik, maar bijvoorbeeld wel, stel het werkt op R, maar ik, dat, misschien dat dat het wel gewoon is. Zeg maar, stel het werkt heel goed op R. Een van de redenen dat mensen dat nu niet, waarschijnlijk niet weten, is omdat we geen documentatiepagina daarvan hebben. Dus wat denk ik heel waardevol zou zijn voor het project, is als iemand een PR maakt waarbij ze gewoon toch even één A4'tje opschrijven. Joh, als je dit in R wil gebruiken, dit is hoe je dat doet. Een hoop van die PR's, ik bedoel, spellingcheck is echt vrij waardevol geweest, maar documentatie-PR's vinden wij ook echt te gek.
Waar kunnen we meer vinden over Scikit Lego naast Google?
En GitHub.
Ondertussen is het wel zo dat... In principe kan je het ook in YouTube gooien op dit moment. Want ik denk als je Scikit Lego intypt, dan kom je of een verhaal van mij tegen of van Matthijs. We hebben ook mensen uit India, geloof ik, die er een verhaal over gegeven hebben.
Dus het is, klopt, op PyCon.
Ja, PyCon India was het inderdaad. Maar ja, dus, kijk, als je vragen wil stellen, wij reageren meestal echt wel binnen een dag of twee op GitHub. Twitter zijn we ook bereikbaar. Meetups, wanneer ze weer terugkomen. Moeten we nog iets zeggen over PyData trouwens? Of dat,
Zijn we iets vergeten?
Ja, nee, dat is een goeie. Ja, over PyData inderdaad. Dit jaar helaas geen in-person conference. We zien het gewoon niet als realistisch om dit jaar met z'n allen samen te komen. Dat betekent niet dat we niks doen. Er komt 22 mei uit mijn hoofd, een vrijdag, een nieuwe workshop over eigen samplers bouwen voor PyMC3. Probabilistic Programming Language. En we zijn daarnaast bezig met een iets groter virtueel event. Waarover later meer informatie. Maar dat zal tussen 15 en 20 juni gaan plaatsvinden.
Dit is een echte cliffhanger.
Ja, ja.
een cliffhanger van een week.
Ja. Als je meer informatie wil, tinyletter.com/PyDataAmsterdam kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan houden we je op de hoogte.
Mooi. En blijf PR's schrijven.
Dat mag altijd.
Hey,
blijf
weten
met open source.
Precies, ja. Precies. Hey, thanks heren. Superleuk om met jullie te hebben gesproken over Lego's. Kijk het Lego.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!